Wel, het komt alweer. Lintjesregen. Over een paar dagen krijgen Nederlanders te horen wie de onderscheiding krijgt. Krijg je zelf misschien een onderscheiding? Vorig jaar, 2781 Nederlanders kregen een onderscheiding van Nederland voor hun maatschappelijke inzet. Ze hebben hun leven gegeven al meer dan 20 jaar ten dienste van de maatschappij. Bepalend voor zo'n toekenning, laat me het even voorlezen, is of iemand zich vrijwillig, belangeloos, onbaatzuchtig voor de samenleving zich ingezet heeft gedurende een periode van 20 jaar. Nou, iemand zoals Miel bijvoorbeeld komt in mijn gedachten, die zichzelf heeft gegeven voor het leven in Nederland. Ik zie Johan hier, die ken ik ook heel goed. Carl van Zolt, denk ik ook aan Carl, die niet meer met ons is. Aan mijn eigen dokter mag ik even noemen. En dan nog een paar andere bekende gezichten die ouder zijn dan ik, die zeker een lintje verdienen. Vind je niet van jezelf dat je een lintje verdient? Nou, ik heb nou dus kort geleden. Nee, Dick niet. Dick niet. Nee, Dick wil geen lintje. En ik heb ontdekt waarom dat zo is. Dat is omdat je moet teruggeven. Ja, als je er niet meer bent, geeft een familielid dat lintje terug aan Nederland. Ik neem aan dat ze dat delen met anderen dan, na je dood, dat je dat overlevert. Mensen in Nederland, ze geven zich graag. En dat's mag ik zeggen, wij staan daar bekend voor als Nederlanders die zich graag inzet, niet alleen van de maatschappij hier, maar ook ons geven op andere plaatsen op aarde, in landen, Afrikaanse landen zo, waar wij ons inzetten om ten behoeve van mensen dat ze beter van worden. Zo, ik weet niet hoeveel lintjes worden dan vandaag of over een paar dagen uitgedeeld, maar waarschijnlijk ook zo rond die 3000, denk ik. En die belangloze houding die nodig is voor zo'n onderscheiding, is de houding waarover ik wil spreken vanmorgen. Dus wil je kijken met mij, in Handelingen 13. Ik vind dit aardig van Miel. Hij stuurt me een tekst toe en hij zegt, Kork, daar kan je wat van maken, zegt hij. Maak daar een preek van. En ik zeg in mijn achterhoofd, hij zegt, Miel, stuur me de preek ook nog. Dan is het veel makkelijker. En hij gaf me maar deze tekst. En hij zegt, dat is jou ten leven geschreven, zegt hij. Daar kan je zeker over vertellen. En ik wil hem noemen, en omdat Miel mij dat oplegde, dat het dan... dat het dan toch in het geheel van jullie gemeentejaar dan wordt genomen over zending te spreken. En hier is dan de tekst die wij lezen over Paulus en Barnabas. Hoofdstuk 13 van Handelingen vers 1. Nu waren er te Antiochië in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, de zorgbroeder van Herodes, de viervoor en Saulus. En terwijl zij, dat is Paulus, en terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeiden de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. En toen vasten en baden zij en legden hun de handen op en lieten hun gaan. Dus het begin van de zending die uitgaat uit de gemeente in Antiochia, waar mensen zijn apart gezet voor gemeentestichtend werk. Door de hand van Paulus verschillende gemeenten ontstaan die God zegent en waarvan wij nog lezen in het Nieuwe Testament. Nou, kijk verder met mij vanmorgen in 1 Corinthians 9. Hier hebben we Paulus' antwoord op zijn uitzending, waar hij dan zegt waar het hem om gaat en waarom hij zo bezig is met zijn leven. Nou, ik zei dan bij de tekst eerder dat ik het ook in mijn leven heb om het evangelie te brengen waar het nog niet verkondigd werd hier in Nederland. En dat is gekomen in een soortgelijke omstandigheid als Paulus. Ik kreeg dat in mijn hart, zoals Paulus dat ook kreeg van God, om voor hem bezig te zijn in de zending. Nou, niet iedereen is zendeling geworden, dat weten we. En ieder van ons allemaal hebben een plaats in Gods bediening. En daar wil ik het over hebben vanmorgen. Dat wij dan in dienst zijn van God. En wij willen ons dienstbaar maken voor God. Zoals we lezen hier in 1 Corinthians 9. In je achterhoofd, hou dat vast voor jezelf. Vanaf vers 19. Ben ik dienstbaar voor God? Zo Paulus in zijn antwoord op de bediening die hij van God ontvangen heeft, waardoor de gemeente hem uitgezonden heeft, lezen we waar hij over zegt wat het hem betekent. Want, hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik me allen dienstbaar gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Hun die onder de wet staan als hun die onder de wet. Hoewel persoonlijk niet onder de wet. Om hun die onder de wet staan te winnen. Hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta vrij onder de wet van Christus. Om hun die zonder wet zijn te winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest om in elk geval enigen te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Laten we bidden met elkaar. O Vader, wij zien het hart van Paulus hierin. Als hij verkondigt, als hij vertelt, als hij schrijft, als hij in zijn boek aan de Corinthiërs vertelt over zijn liefde voor u, Vader, en hoe hij zichzelf gegeven heeft om het voorbeeld te zijn van iemand die gewonnen is door Jezus Christus. En dat hij ook, Vader, zo wil graag zien dat anderen Jezus aannemen. Dat ze gewonnen worden, Vader, voor dat geloof, wat het enige echte geloof is. Wij danken u, Vader, dat hij die voorbeeld gaf en dat uw Heilige Geest de woorden die hier opgetekend zijn, Vader, wil gebruiken in het hart van ieder van ons vanmorgen. Wij danken u voor de kracht van uw woord om levens te veranderen. In Jezus' naam bidden we. Amen. Dat dienstbaar zijn, en als hij zegt dat hij zichzelf geeft, ik heb me alle dienstbaar gemaakt om mensen te winnen voor Jezus Christus, dat houdt een proces in. Het komt niet vanzelf. Het moet wel in je opkomen. Het moet beginnen. En ik zou zeggen, de eerste gedachte die ik hierover heb, en er zijn drie die ik met je vanmorgen wil delen, eerst moet dat ontwikkelen in ons. Ja, je begint niet zomaar daaraan, je hebt het nog niet, het moet ontwikkelen. En na de ontwikkeling komt de focus van je leven. Je verandert van gedachten, je verandert van focus, je gaat God achteraan waar dat je hele leven dan wordt. Leven voor Christus in het winnen van mensen tot hem. En als laatste dat in de praktijk brengen. Dus we zullen die drie gedachten met elkaar vanmorgen delen. Over ontwikkeling en over focus. En over in de praktijk brengen van wat Paulus hier voor zijn voorbeeld geeft aan ons van zijn leven. Wij moeten wel zeggen dat wij liever zelf, dan zeg ik het over mezelf, gediend wil worden. Ik heb het liever dat mijn vrouw mij gewoon het eten verzorgt. Het huis schoonmaakt. Het werk doet. Terwijl ik in de stoel zit en ik heb een van die achterover leunt en de tv kijkt. Of als ik geld had, had ik liever het leven, en ik heb het vaker gezegd, een eiland gekocht. Waar de palmbomen zwaaien, weet je. En de warme lucht komt naar me toe. En die blauwe zee net voor me is. En die witte strand voor mijn teentjes waar ik op kan lopen. Zo vind ik het leven voor mezelf. Nou, misschien heb je een ander beeld voor jou, ik weet het niet. Maar ik weet dat het onmogelijke is met die palmbomen en de zee en de zand. daar komt er niks van. Dat ik reken op mijn vrouw, dat zij mij dat leven geeft die ik zo wil. Het eten verzorgt, het huis schoonmaakt, het werk doet terwijl ik in die stoel zit en tv kijkt. Ik heb al geleerd in de Verenigde Staten, daytime tv biedt niets. Er is niks te zien op tv, eigenlijk s'avonds ook niet. Het is niet een leven die ik eigenlijk wens voor mezelf, maar je denkt daarover na dat als je over dienstbaarheid hebt, dat je graag zelf gediend wil worden. En ik denk dat velen van ons hebben die houding ook. En niet dat we dan speciaal zeggen, mijn vrouw moet mij dienen. Dat zou ik haar dat niet zeggen. Dan zal ze het niet doen. Wat ik ooit zeg, dat ik haar graag doe, doet ze niet. Ik moet haar daar even in leiden en in helpen. Zodat ze ontdekt wie ik ben en voor me zorgt. Ik weet niet of jij dat leven ook hebt of niet, maar ik heb echt een goede leven. En vanmorgen heb ik net verklaard de geheimen van mijn leven, hoe mijn vrouw voor mij dan zorgt. Zo een lekker leven wil ik ook. Als het maar waar was. In Handeling heb ik gelezen, ik heb u in alles getoond, dat mensen zo door te arbeiden zich voor de zwakke moeten aantrekken. Die zich en de woorden van de Heere Jezus moeten herinneren, die zelf gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dus in mijn leven als christen merk ik dat het is niet dat een ander mee moet geven of een ander mee moet dienen. Het is eigenlijk volgens wat ik lees in het woord van God, ik moet mezelf geven voor anderen. Ik moet dan daarover nadenken, hoe kan ik ontwikkelen in mijn leven mezelf te geven aan anderen. Nou, ieder van ons heeft dan vrienden die we graag zien komen. En soms hebben we kennissen die we graag ontmoeten. En dan al de rest. Weet je? Ieder op aarde dan, die probeert je wat aan te smeren of wat te verkopen of wat bij te brengen. Er zijn een heel hoop mensen op aarde en sommige echt in nood die van je wil hebben. En zo de balans vinden en ontwikkelen hoe je dienstbaar kunt zijn in een grote menigte van het leven op aarde is het moeilijkste wat mensen, of in ieder geval voor mijzelf, moet ontdekken in het leven met God. Maar ik kreeg help van de Bijbel en mij helpte om te richten op wat het belangrijkste is voor God. Er zijn genoeg die een lintje krijgen, die het echt alles opzetten de maatschappij te dienen. Maar voor mij en voor hoe God in mijn leven gewerkt heeft, het was niet de maatschappelijke die mijn hart gegrepen heeft, maar het geestelijke. En dat zoals geopenbaard in Gods woord. In Handelingen 13, 36, we zien dat David is voor zijn nageslacht de raad Gods gaan dienen. En dan is ons slapen. Zo David, dus koning David van het Oude Testament, is de raad Gods, heeft de raad Gods gegeven aan zijn eigen geslacht, aan zijn eigen generatie. Er is veel te lezen in de Bijbel over koning David. En je zou dan je afvragen waarom Paulus aanhoudt in het boek Handelingen. Dat aspect van het leven van David. Dat hij zich gaf aan zijn eigen generatie. Om hun te zeggen wat God wilde hun laten weten. De raad Gods verkondigen aan zijn eigen geslacht. Ook over Jezus lezen we dat hij zegt, ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij doet gelijk ik u gedaan hebt. Er zijn genoeg voorbeelden in de Bijbel waar wij dan zien dat het is niet ons, maar anderen die gediend kunnen worden, die wij dienen in het geloof, in het winnen van mensen tot Christus. Dat is dan de opzet die God ons geeft. Dat is dan de opdracht van mijn leven. Verder ook in Handelingen in Johannes 13. Een slaaf staat niet boven zijn heer, nog een gezant boven zijn zender. Zo, kijk met mij, en we hebben de tekst op de vanmorgen ook op de scherm gehad, naar 1 Thessalonicenzen. Ik wil weten van ons allemaal vanmorgen of dit werkelijk waar is geworden. Zo, die tekst in 1 Thessalonians hoofdstuk 1, versen 2 en 3, waarover ons gezegd wordt. En dit is een mooi tekst eigenlijk. Het is eigenlijk een fundament van jullie gemeente, van mijn leven. En nog steeds is kenmerkend voor jullie als christen. Al misschien wist je dat niet. In 1 Thessalonians hoofdstuk 1, wij lezen van vers 2. Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop op onze Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. Zo, ik wil weten, en ik wil dan zeggen ook aan jullie allemaal, alle christenen overal ter wereld, in het verleden en straks ook in het heden, zullen deze drie kenmerken delen met elkaar. Deze drie dingen verbinden ons met Christus. Zo, laten we dan kijken wat er staat. In hoofdstuk 1, vers 2, gedenken wij bij onze gebeden onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs. Wat is dat, werk van geloof? En dan het tweede, de inspanning uw liefde. Wat is dat dan, de inspanning van liefde? En uiteindelijk dan de volharding uw hoop. Wat zijn die drie dingen dan? Het werk van geloof, de inspanning van liefde en de volharding van hoop. Wat zijn deze drie dingen die we allemaal delen met elkaar? Wel, Paulus geeft een antwoord daarop en hij zegt in vers 9, hetzelfde hoofdstuk, want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn. Weet je nog, hij was erop uit om mensen te winnen voor Jezus. Zo deze hier op deze plaats, hij hoort en anderen vertellen over hoe hij is binnengekomen daar in de gemeente. Hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Dat is een werk van geloof. Dus je hebt mensen die hun leven zo zagen gaan, in alles wat het leven mag bieden, van liefde, van geld verdienen, van zichzelf aanprijzen, van verdiensten, van aandacht, alles wat wij denken het leven is en wat wij belangrijk vinden, wat wij willen doen, wij gaan die kant uit. Wij aanbidden dingen die mij zo breed als en kun je zomaar zelf invullen. En op een moment is dat niet meer. En je bekeer je, je keert de rug toe aan al dat wat was verleidelijk, wat de Bijbel als afgod noemt. En je richt je op God. Dat is een werk van geloof. Het wat je zelf had, wat je zelf maakte, wat je zelf belangrijk vond, waarmee je leven vulde, wat je zelf op prijs stelt, je keert de rug toe en nou richt je op God. God is alles voor je. God vult je leven in. God legt uit wat gaat gebeuren met je leven. Alles voor God. Dat heet bekering. Afgoden de rug keer toekeren en richten op God. Dat heet bekering. Dat is een werk van geloof. En ieder die Christus kent, heeft dat gedaan. Nou, ik wil daar niet zeggen dat alles hier en of God is in mijn leven geweest. Maar alles wat boven God staat, wat de plaats van God inneemt, de Bijbel noemt een afgod. Ik wil me geven voor alles wat God belangrijk vindt. Dat heet bekering. Mijn ouders hebben er moeite mee gehad. Misschien jullie ouders ook. Mijn ouders vonden dat niet fijn, dat ik de weg van de wereld, de weg van dit systeem hier, de weg van verdienen, van geld, van moeten hebben, dat toekeert en kijkt alleen naar God En alleen wat hij wil en alleen wat hij aangeeft en alleen wat hij zoekt en alleen wat hij belangrijk vindt, dat vonden mijn ouders heel, heel vervelend. Ze zagen niet in hoe iemand dat kon doen. Ze dachten dat ik in een secte terecht was gekomen. Ja. Nou, ik heb zulke woordenwisseling met ze gehad. Zulke tracht ze te vertellen over Jezus. Zo geprobeerd hen bij te brengen dat dat niet het geval is. Dat is een werk van geloof. God deed iets in mijn hart. Hoe zou je anders al dat wat je belangrijk vond, wat je voor gaf en wat je voor deed en waar je je leven voor op hebt gezet, hoe zou dan je dat allemaal prijsgeven, loslaten, de rug toekeren en dan je geven voor God? Hoe komt dat anders dan een werk van geloof die God doet in mijn hart? Ik werd er gevangen door de gedachte dat God echt is. En dat hij mijn leven wil veranderen. Dat hij mij wil een leven geven die hij kan inzetten voor hem belangrijk is. Omdat ik zag in dat alleen gaan voor mijzelf, dat is soms teleurstellend. Ik stel mijzelf teleur af en toe. Oké, dat werk van geloof. Wat is het dan als we spreken over en inspanning van liefde. Daar lezen we verder in vers 9. Want hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en de waarachtige God te dienen. Dat is de inspanning van de liefde die ik nu heb voor God. Ik ga alleen voor hem. Dat is wat Paulus dan zei in 1 Corinthians 9. Hij alleen is belangrijk. Ik doe alles om mensen te winnen voor Jezus Christus. Niets anders, niets anders is belangrijk. Belangrijker dan het leven met hem. Niets anders is belangrijker dan het dienen van God. Niets anders is belangrijker dan mijn liefde geven aan hem. Niets anders. Niets komt voor in de plaats. En we zullen verder daarover spreken op een moment. Als we dan afsluiten dat wat hij vertelt in vers 3, hij zegt de volharding uw hoop. Zo, we hebben het werk van geloof, de inspanning van mijn liefde en de volharding van mijn hoop. Daar hebben we in vers 10 te lezen. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten die hij u uit de doden opwekt. Yo, man heeft uit mijn hart gekrepen. Dat iemand uit de dood kan opgewekt worden. Ja, ik weet dat is niet Nederlands zo, maar ik word een beetje opgewonden. Als 2 weken terug, we spraken over de opstanding in de gemeente waar ik hoor. Als er geen opstanding is, is er geen geloof, is er geen God, is er niks te maken met wat we hier doen vandaag. Als de opstanding er niet is, dan is het allemaal voor niets. 3 kenmerken in mijn leven, in jullie leven, in het leven van alle christenen, van het verleden tot in het heden, deze 3 moet aanwezig zijn. Dat wij ons afkeren van de afgoden om de levende en de waarachtige God te dienen, terwijl wij zijn zoon verwachten vanuit de hemel. En verwacht zelf dat wij de opstanding meemaken. Daarom, toen ik de in Romeinen dan las, of was mij voorgelezen eigenlijk in een dienst, over het verkondigen van het evangelie op plaatsen waar Jezus nog niet verkondigd werd. Ik was meteen gepakt. God had me helemaal. Helemaal. Ik weet van geen ophoud. Ik weet niet te stoppen. Ik probeerde even de pensioen in te gaan. 6 maanden lang hield ik vol. Thuis zitten, tv kijken, vrouw het huis schoonmaken, het eten. Ik probeerde dat leven, jongens. Stelt niks voor. Ik weet niet hoe iemand dat volhoudt. Ik snap het niet. Ik moet, Ik ben gedreven door de Heilige Geest die zijn woning maakt in mijn hart. Ik moet God dienen. En het moet dan God welgevallig zijn. Ik geef me alles voor hem. Ik wil niets terughouden. Ik wil alles wie ik ben geven voor hem. Zo in dat ontwikkeling van je bediening voor God, dan moet je, hoop ik, inzien dat hij vraagt alles. Hij wil alles. Hij wil alles van ons hebben. Alles. En ik vond het niet moeilijk om hem alles te geven. Sommige mensen denken dat moet wat kosten of zo. Ik heb land prijs gegeven. Miel heeft dingen genoemd. Ik heb familieprijs gegeven. Ik heb een baan prijs gegeven. Ik heb vrij goed betaalde werk prijs gegeven. Niets van dat allemaal maakte me iets uit. Er was geen vrede te vinden, geen liefde te vinden, geen toekomst te vinden in dingen die toch niet voor eeuwig zullen bestaan. Het enige wat bestaat voor eeuwig is jouw ziel en mijn ziel. Ik kan mijn opgebouwde leven niet mee mij nemen. Alleen heb ik in mijzelf eeuwig leven. Niemand heeft ooit een aanhanger gezien achter. Iemand me zei, ik zei Miel vanmorgen, ik kom op sommige woorden niet. Zo, je bent op weg naar de begraafstoet. Dankjewel, Miel. Zo, daar, op weg naar de begraafstoet. Zie je achter die wagen, niemand met zijn hele haven meenemen het graf in. Het gaat niet in. Niemand heeft dat ooit gedaan. We beseffen allemaal dat dit maar tijdelijk is. En dat een ander krijgt wat je hebt opgebouwd. En die kan doen wat ze willen daarmee. Je mag het vast en wat die kijkt dit, dat en een ander en hij zoveel. Ze maken het zelf uit als je er niet meer bent. Waarom geven we ons daarvoor, vraag ik me af. Het enige wat telt is wat de eeuwigheid in gaat. En deze drie kenmerken, die hebben we allemaal. Wij christenen. Wij hebben ze allemaal, anders zijn we geen christen. Nou, in dat ontwikkeling van je eigen leven voor God en hoe dat kan uitzien en welk deel je hebt. Voor mij was dat de zending voor een ander, misschien is dat oudste zijn. Voor een ander is dat lesgeven. Voor een ander is dat in het christelijke onderwijs staan. Het kan van heel breed zijn, als het maar iets is wat je pakt en wat je weet dat je doet ter ere van God. Daarom is het te doen. Zo zetten we ons in. Zo maken we ons dienstbaar voor God en voor mens. Ik geef nog één voorbeeld uit het Nieuwe Testament. We gaan daar niet kijken. De barmhartige Samaritaan. Je weet dat allemaal. Er is iemand die is gekomen uit Jeruzalem. Huh? En hij is overvallen door rovers. Weet je dat nog? En er zijn dan drie verschillende personen die voorbij gaan. De eerste die voorbij gaat, wie is dat? Dat is de Farizeeër. Huh? Dus hij gaat erbij en hij ziet die en hij doet niks. Weet je dat nog? Hij doet niks. Barmhartig is die niet. De Sadduceer is hetzelfde, doet niks. En die hebben een levensregel. Het mijne is het mijne. Dus wat ik heb, dat is voor mij. Ik deel met niemand. Nou, de rovers, die hebben ook een levensregel. Het jouwe is het mijne. En er zijn genoeg mensen op aarde die erop uit zijn wat ik heb dan te nemen. Dus de rovers waren erop uit en die hebben hem beroofd. Lieten hem half dood, zegt de Bijbel. En zo, het jouwe is het mijne. En de Sadduceer en de Farizeeër die zeggen, het mijne is het mijne. En uiteindelijk komt die barmhartige. En wat zegt hij? Wel, hij stopt, hij verbindt de wonden van de man, hij zet hem op zijn rijdier, neemt hem verder op naar een plaats, checkt hem in de motel, laat geld achter, zegt aan de herbergier, heb je dan meer nodig? Als ik weer langskom, betaal ik die ook. Wat zegt hij? Het mijne is het jouwe. Hij is bereid om zijn haven te delen met een ander die het niet verdient. Waarschijnlijk een man die echt verdiende overvallen te worden. Nou, weet ik veel. Waarschijnlijk een man die daar niet zou moeten zijn, daar die weg op en wist al dat het gevaarlijk was. Nou, ik weet het ook niet. Maar iemand, was het zijn schuld of was het niet zijn schuld, die help nodig had. Dus in de ontwikkeling van een dienstbare houding voor God en voor mens, hebben we dan te denken aan anderen en wat zij nodig hebben. Zo, hoe ontwikkel je je eigen dienstbaarheid voor God? Hoe doen we dat? Nou, in Colossense 3, we kijken daar ook met mij, als je wil. Miel gaf me alle tijd. En kijk, we hebben alle tijd nog. Colossense 3, hij vroeg het heel breed. En heeft me niet ingeperkt. Colossense 3:23. Dus als we daar lezen, hoe ontwikkel je een eigen bediening voor God? Hoe stel je dan je dienstbaar op? 23 van Colossense 3. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heere en niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de Heere tot vergelding de erfenis zal ontvangen. Gij dient Christus als Heer. Zo, hier, uitgezonden door de luchtmacht, kom ik in Nederland aan. Je wil van mijn begin weten in Nederland, hoe is dat mogelijk? Ja, allereerst werd ik uitgezonden tijdens de Vietnamoorlog naar Nederland. Al mijn vrienden gingen naar Vietnam. 5 van mijn klasgenoten kwamen naar Nederland. Hier hebben we in die tijd de NAVO gehad, die dan een beschermingsopdracht had voor heel West-Europa. Daar heb ik aan meegewerkt. In die tijd is die Travis Michael mee gaan vertellen over Jezus Christus. Ik was vrij van huis, vrij van land, in een vreemd land, vrij te doen wat ik wilde. En hier komt een jongen mee zeggen over God. Ik ben daar niet mee opgegroeid. Ik heb geen godsdienstige achtergrond. Mijn ouders gingen niet naar de kerk. Ik ben zelf eigenlijk in een pleeggezin begonnen. En later heeft mijn moeder mij teruggebracht naar huis als ze hertrouwde met de man die mij heeft grootgebracht. Dus ik had een heel apart beginning met mijn leven. Een begin waar ik dan niet van vaderliefde wist. Ook niet van moederliefde wist. En nu verklaart dat aan al mijn vrienden een heleboel, ben ik zeker. Geen moeder gehad, geen vader gehad, geen wonder hij is zo geworden. Ja, nou, ik begrijp dat wel. En ik had aan mijzelf ook dat gebrek gezien. Vandaag in Nederland, vandaag in de Verenigde Staten, groeien kinderen op zonder het beeld van wie moeder is of van wie vader is. Velen zijn gescheiden. Sommigen trouwen helemaal niet. In de Verenigde Staten is dat 52% van de bevolking, van de opgroeiende kinderen, groeien op zonder vaders. Hoe zou iemand weten zichzelf dienstbaar te maken van God zonder te weten wie vader was of wie moeder was? Of enig idee te hebben dat er iemand is die ze lief heeft. Mensen, er is werk aan de winkel. Wij hebben nog genoeg te doen. Wij christenen hebben het voorrecht om voorbeeld te zijn voor anderen in onze omgeving. Het hoeft niet voor de hele wereld te zijn. Het hoeft alleen voor de mensen bij mij in de straat te zijn. Het hoeft niet voor de hele wereld te zijn. Het hoeft alleen maar voor de collega's te zijn waarmee ik elke dag dan zie op het werk. Ik doe het ter harte voor Christus. Ik dien en wat ik doe en wat voor werk ik heb, en wat voor keuzes ik maak. Ik doe het alles voor hem. Ja, dat is heel radicaal voor de meeste mensen als we het over leven voor God hebben of over leven voor Jezus hebben. Maar ik heb een heel ander begin gehad dan de meeste mensen. En ik moest ontdekken wie God was. En ik moest ontdekken wie hij wilde zijn in mijn leven. En ik moest ontdekken wat zijn plan was voor mij. En ik werd gegrepen door de schrift toen daarover verteld was van zijn liefde voor mij. Miel had het erover vanmorgen. Het grootste gift wat wij kunnen geven aan de mensen om ons heen is Gods liefde. Het voorbeeld van een gezinsleven die straalt Gods liefde af. Een voorbeeld van een gezinsleven die helemaal voor Christus gaat. Een voorbeeld van een gezinsleven die daarvoor gekozen heeft God boven alles in hun leven te stellen. Ja, ik weet niet of wij dat durven doen soms. Er is een voorbeeld in de Bijbel over Paulus die op weg is. Hij is gevangen genomen. Hij zou binnenkort moeten verklaren waarom hij voor Jezus is gegaan aan de keizer, de heerser van de wereld van die tijd. En hij is op weg en de schip in een storm komt op rotsen. En ieder in Handelingen 27, ieder wil dan dat ontvluchten en probeert in bootjes naar land te gaan. En op dat moment riep Paulus het volgende uit. God, wiens ik ben, welk ik dien. God, op dat moment, in de hevigheid van het gevaar voor zijn eigen leven, roept hij uit, wiens ik ben, welk ik dien. Ik weet niet of ik in mij dan toch op dat moment die gedachte zouden hebben om me helemaal op God te gaan richten. Maar ik wil je laten weten dat Paulus die keuzes gemaakt heeft en die waren niet zomaar luchtzinnige keuzes, die waren menens voor hem. Hij koos ervoor, hij leefde ervoor, hij gaf zich ervoor. Hij verhield niets, alles behoorde God toe. Zelfs in tijden van gevaar drukt hij uit dat hij God wil dienen. Nou, de meeste van jullie weten van het verhaal daar in Handelingen 27, dat de mensen die worden geroepen om in de schip te blijven, en ze waren allemaal gered, omdat Paulus daarop aangezet heeft als gevangene van de centurion dat ze in de boot moesten blijven. Dus ontwikkelen en bediening. Je denkt dat er geen einde aankomt, maar er komt wel een einde aan. Nou gaan we ons focussen op die bediening. Je ontwikkelen samen met God iets wat God je geeft te doen, die laat zien dat je een werk van geloof, een inspanning van liefde en een volharding van hoop hebben. Dat zijn de drie kenmerken. Je kunt het laten zien. En je ontwikkelt dat, anderen zien het, jij ziet het jezelf. En nou wil je dat je daarop focussen. Terug naar die gedachte van het dienen van deze generatie. David diende als koning zijn eigen generatie met de raad Gods. Ik lees in de naam van Jezus, binnenkort, alle knie zou zich buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Zo op een gegeven moment, alles wat we doen en alles wat we ondernemen, alles wat we belangrijk vinden, zal wegvallen. En iedereen, alle levenden, zullen belijden wie Jezus is. Dat is een belofte uit de Bijbel, net zo zeker als mijn eigen opstanding uit de dood. Dat gaat komen. En ik vraag me af waarom ik zou me geven voor iets anders die hier niets mee te maken heeft. Waarom zou ik me geven voor dingen die geen eeuwigheidswaarde hebben, die geen leven na de dood hebben, omdat op een gegeven moment heeft God het zelf allemaal in hand. Dat lijkt me niet rationeel om daar geen gedachte aan te geven, op te focussen. Zo mijn moeder. Ik was ermee begonnen een beetje. Ze is terechtgekomen in een thuis voor oude vandaag. Ik denk als wij lang genoeg leven, de meeste van ons zullen daar ook belanden in een of andere vorm. Ik hoop dat het je goed gaat. Ik weet niet. Ik ga ervan uit, ik heb jong getrouwd nou. dat mijn vrouw mij zou verzorgen in mijn oude dagen. Nou, ik wil het gewoon in het openbaar bekendmaken. Rut, als je... je weet dat toch? Ja, dat weet ze. Ja. Geen verzorgingsthuis voor mij, dankjewel. Maar mijn moeder is daar terechtgekomen en het is het beste om voor haar daar te zijn. En mijn broer woont in de omgeving. Ze wordt goed verzorgd, maar er is geen telefoon bij haar aan bed. De telefoon ligt bij ingang en ze is slecht van horen. En so dus ze heeft een apparaat die aan de telefoon, ouderwetse telefoon dan ook, geen smartphone, ouderwetse telefoon, dat zij goed kan verstaan wat je zegt. Maar nu kan ik haar niet meer spreken en dus ik had niet. So op een gegeven moment ben ik contact met mijn moeder kwijt. Belde ik niet elke dag, maar om de zoveel tijd belde ik wel geregeld naar haar toe. Nog met het geloof bezig, wat ze vaak niet fijn vond. Dus, ik schrijf haar nu een brief, omdat ik haar niet kan spreken. En ik zeg wat we doen en aan het doen zijn over de kinderen en alles en nog wat ze belangrijk vindt, wat ze leuk vindt te horen. En het laatste deel van de brief, de tweede helft van de brief, zo'n A4'tje, een hele helft van een A4'tje over het geloof spreken. Mam, ik hoop dat ik je in de hemel zie. Al je kleinkinderen, overgrootkleinkinderen, je eigen kinderen, die gaan allemaal naar de hemel, mam. Wil je daar niet voor Jezus kiezen? Ja, ongeveer zo. Ik ben vrij recht uit. Wat je ziet is wat je krijgt. De meeste van jullie weten dat van mij. So wat doet mijn mam? Ze schuurt dat af van de rest van de brieven. Was twee pagina's. Dus de eerste pagina heeft ze gehouden. De tweede pagina met de deel van het geloof heeft ze afgescheurd, omgedraaid en mee terug die brief gegeven met een paar woorden en zinnetjes daarop. Wow, mijn moeder is bikkelhard, jongens. Laat me weten, je hebt problemen met je moeder, je vader, met je naaste? Zij heeft die recht in mijn hart gedaan, man. Ik kan daar nu over praten, maar ik weende daarover. Ik weende daarover. Focussen op het geloof en het leven met God en je geven voor alles wat God belangrijk vindt, betekent soms... Anderen zijn niet mee eens. Zelfs je ouders of misschien een grotere familie. Maar het is een keus die we maken, niet? Wij geloven de Bijbel. Wij geloven in de opstanding. Wij hebben gezien dat toen wij de afgoden in ons leven de rug toekeerden en ons gaven voor een leven met God, voor liefde hem dienen, terwijl wij verwachten zijn zoon van de hemel, de opstanding die hij beloofd heeft, dat er zijn mensen die dat niet geloven. En doordat ze dat niet geloven, niets van dat geheel willen weten. En voor de mensen die daarvoor kiezen, komt er een afstand tussen ons en anderen. Niet dat wij dat willen, niet dat wij dat zoeken. Ik hou van mijn moeder nog steeds. Ik ben heel dankbaar aan haar. Niet voor alles wat ze gedaan heeft, maar ik leef vandaag omdat zij mij gebaard heeft. Dat is toch iets wat belangrijk is, die de liefde opwekt in me. Dat ze me afstond aan een pleeggezin, dat vind ik niks. Dat ze niets van het geloof wil weten, nou, ik heb daar veel moeite mee. Maar dat weerhoudt me niet. Ik moet me aan God geven. Hij is belangrijker. Als wij moeten gaan kiezen, dan kies ik voor God. Focus op God. Dan heb je een houding van dienstbaarheid. Zo, wat is Gods plan voor ons? Voor u persoonlijk? Kijk met mij in Galaten 2:20. De meeste van ons kennen deze wel uit het hoofd, denk ik. Veel van deze zijn voor mij in het begin ook van enorm belang in mijn leven. Hier in Galaten 2:20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover dat ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Voor de tekst in Romeinen waar God mij dan toch geroepen heeft in de zending, deze tekst waar God mij geroepen heeft om voor Christus te leven. Ik ben met hem gestorven en opgestaan. Ik leef niet meer voor mezelf. Elke dag een gevecht om hem plaats te geven die hij verdient, die hem toch, als ik hem die plaats niet geef, dan in mijn hart weet ik, het is een verloren dag. Hij verdient het. Hij is het waard. Ik heb in mijn leven dan een motto die ik jullie verder vaker verteld heb, ook hier in de gemeente. Als er een gebod is in de Bijbel, dan wil ik gehoorzamen. Als er een voorbeeld is in de Bijbel, dan wil ik volgen. En als er geen gebod of geen voorbeeld is, dan bid ik om te ontdekken wat God wil. En veel van dat focussen is daarop aangekomen op dat gebedsleven met God. Omdat het is niet altijd direct uit de hemel met muziek die God me aanspreekt en zegt, God, Cor, ga de zending in. Dat is het niet geweest. Of die koos moet je maken voor mij. Dat is het ook niet. Ik weet niet dat God, hoe spreekt hij? Hij spreekt tot mij door het woord en door gebed. En zo door te focussen alles op hem, ontdek ik de weg die ik moet gaan. En dat is van Soest naar Roermond, naar Weert, naar Valkenburg, naar Opklabeek en nu naar de VS. Dankzij de overheid. Ik weet niet, heeft God iets te maken met de overheid? Dat wil ik wel weten. Ja, daar in de Bijbel zegt ik moet mijn overheid gehoorzamen, maar ik ben daar niet blij mee. Die hebben me niet gediend, die overheid, die mij verplicht het land te verlaten wegens ziektekosten. Ik snap er niks van. Zoals je dan toch je loopbaan bekijkt tot nu toe, als je terugkijkt van het moment dat je dan ontdekt wie God is, tot vandaag, vanmorgen, en je ziet dat hij roept, en Paulus geeft de voorbeeld aan, dat hij wil mensen winnen door dienstbaar te zijn. Hoe zie je? Hoe heeft God je? Wat heeft God gedaan om je dienstbaar te maken voor anderen? Of is het allemaal alleen om ons nog steeds? Alleen om mij gaat het. Hoe geef ik me? Hoe ben ik dienstbaar? Focussen daarop. Focussen daarop. Al die dingen die God heeft gedaan in iemands leven, heeft dan een bedoeling. En die bedoeling is dat we veel meer op Jezus gaan lijken dan vanaf het begin van je geloofsleven. Dat moment dat je de rug toekeerde aan de hofgoden in je leven en je ging God dienen. Vanaf dat moment totdat we in de hemel komen, God heeft een plan voor elke dag van mijn leven. Ik dacht dat ik kon de pensioen ingaan. God was er niet mee klaar. Hij maakte mijn hart dan zo ik weet het niet, ik was onvrede. Onvrede was in mijn hart. Ik kon dan niet thuis zitten, tv kijken, terwijl er een wereld is die nog niet helemaal voor Jezus gaat. Hoe kan je dan thuis zitten? Hoe kan je niets doen, vraag ik me af. Hoe kan je je leven geven voor wat niet de eeuwigheid ingaat? Wij hebben door te focussen op de bediening die God ons geeft, en welke bediening dat mag zijn, dan weten we dat het van God komt. Wij doen dat wat God is welgevallig en wat eeuwigheidswaarde heeft. En ik kan me geen ander leven bedenken die veel meer vrede en liefde geeft dan een leven die God behaagt. Ontwikkelen, focussen en dan in de praktijk brengen. Zo in Handelingen 36 lazen we dat David zijn eigen generatie gediend heeft als koning met de raad Gods. Zo in 1930 woonden 2 miljard mensen op aarde. In 1980 4 miljard. In het jaar 2000 6 miljard mensen woonden op aarde. In het jaar 2100 11 miljard mensen zullen op aarde wonen. Nou, in het jaar 2030, laten we daar naar kijken. De meeste van ons zullen nog leven, denk ik. Wat is vandaag? 18, plus 12 jaar. Wij kunnen dan iets doen voor deze generatie. Wij kunnen iets betekenen voor de mensen om ons heen. Zo, wie gaat de zending nog in? Wie geeft zichzelf nog aan God om de zending in te gaan? Wie wordt oudste? Wie wordt diaken? Wie geeft les aan kinderen? Wie zorgt ervoor dat de gemeente doorgaat? Wie zijn de mensen die achter mij komen? Die mijn plaats innemen als mijn tijd voldaan is op aarde? Waar zijn ze? We hebben mensen nodig die een bediening van dienstbaarheid hebben ontwikkeld, die focussen daarop en die het in de praktijk brengen. Als wij het laten bij alleen aanhoren en niets doen, komt het niet verder. Ik ga voor in een gemeente vandaag in de VS, in Hampstead, North Carolina. 70% van de gemeente is ouder dan ik. En ik ben een oudje al. 30% is jonger dan ik. Die 30, die zijn de toekomst. Die 70, ik ga ze allemaal begraven op de bergplaats achter ons. Deze kerk heeft een begraafplaats achter het gebouw. 1836 is het van start gegaan. En meteen een stuk grond, meteen een gebouw en de begraafplaats. Omdat mensen in die tijd hadden het nodig om ergens naartoe te kunnen gaan bij het overlijden. Als ik maar volhoud in deze gemeente en niets bijkomt, leggen we ze allemaal neer achter ons, achter het gebouw. Dat kan niet waar zijn. Dat kan nou niet wat God zoekt of wil van ons. Wij moeten wat wij weten van ontwikkeling en van focus in de praktijk brengen. Wij hebben oudsten nodig. Wij hebben diakenen nodig. Wij hebben mensen die voor kinderen willen gaan nodig. Wij vinden het druk in ons leven. Oh man, ik ben druk. En ik weet niet hoe drukker het kan worden, maar ik kan alleen zoveel aan. Maar ik weet voor mezelf dat wat ik doe, dat is welgevallig voor God. Als we dat allemaal weten, komen we aan niets tekort in de gemeente. Hoe kunnen we nee zeggen tegen God? Hoe kunnen we nee zeggen tegen wat Paulus dan uitlegt aan de Corinthiërs? Dat hij is bereid alles te worden om mensen te winnen. Dat is zijn dienstbaarheid. Toen hij werd uitgezonden in handeling 13, is die ontwikkeling gekomen, is die focus gekomen, is de praktijk gekomen. En wij zien in het schrijven daar in 1 Corinthians 9, dat hij onthoudt niets voor God. Alles is gegeven ter wille van het dienen van anderen. Je moet dat in de praktijk brengen. Zo mijn vraag vanmorgen, als ik hier afsluit en ik ben dan niet lang over tijd. Wat doen we om het in de praktijk te brengen? Zo, in je eigen. Je kan kijken naar mij. Ik heb mijn hele leven uitgelegd vanmorgen. Begin, het einde ervan. Ik ben nog niet dood, dus ik ga maar door. Ik vroeg Miel, wanneer mag ik stoppen? En Miel zei, als je een vervanger hebt. Nee, dan mag je stoppen. Ik weet niet of ik zo lang wil wachten. Maar misschien God heeft andere ideeën. We denken allemaal dat wij voor het zeggen hebben. Maar als je dan echt werkelijk leest in de Bijbel. Het is God die voor het zeggen heeft. Het is God die uitmaakt. Het is God die zegent. Het is God die rikt. Het is God die de plannen maakt. En ik wil hem alle ruimte geven om mijn leven te leiden. Zo laten we ontdekken wat God heeft. Laten we dan ontdekken wat voor bediening God heeft voor mij. Is het een bediening zoals wij dat lezen hier in 1 Corinthiërs? Huh? Is het een bediening om mensen te winnen? Ik denk van wel, daar is het om te gaan. De enige die met me meegaan zijn de mensen die gewonnen zijn. Die enigen die in de hemel binnenkomen zijn de mensen die bekeerd zijn. De enigen die het maken dat ze de opstanding die genoemd wordt in de Bijbel, dat zijn wedergeboren christenen, wedergeboren mensen die Jezus hebben aangenomen, die kinderen van God zijn. Niets anders gaat de hemel binnen. Alleen die. Als de Bijbel gelijk heeft, wat houdt ons dan bezig dan? Wat moet ons aandacht hebben dan? Wat is belangrijker dan gaan voor God? Ons dienstbaar maken voor God. Net wat Paulus deed in zijn tijd. Ik wil sluiten met Handelingen 8. En daar is een tekst. Romeinen 8. Mijn kinderen zijn hier vanmorgen. Die hebben deels deze preek gehoord in een andere vorm op een andere plaats. Maar niet alles is hetzelfde. Toch anders? Mijn vrouw is hier ook. Die moeten dat geduld opbrengen. Maar als je dan in Handelingen 8 kijkt. En je kijkt naar vers 16. Ik heb het ook genoemd vanmorgen. Gods geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Yo. Je denkt het is voor niets, maar niet waar. Het hele leven voor God. Het hele leven geven aan God. Wat is nou beter dan te weten dat je een kind van hem bent. En dat wat hij welgevallig vindt. Wat hij fijn vindt. Wat hij belangrijk vindt. Welke kind wil dan niet dat doen wat hem welgevallig is. Nou, ik heb het vrij breed gedaan vanmorgen als je het over ontwikkelen en focussen en in de praktijk brengen van je eigen bediening. Maar als het niet begint vanuit het kind zijn van God, daar haal je niet vol. Hoe denk je dat oudjes zoals Miel en Edward en Tineke van Zolt en anderen hier, die Dick en Linda Vector en ja, ik kan niet iedereen noemen, maar hoe denk je dat die uitjes het volhouden? Huh? Zo lang. Ze weten dat ze kinderen van God zijn. Ja. Zo doe je dat. En ik zou zeggen, halleluja dat je het weet. Als je dan mijn begin had, dan was ik niet zeker wie mijn ouders waren. En degene die ik kreeg, waren dan later toch wel niet wat ik in gedachten had. Ik wilde andere ouders hebben. Misschien jullie ouders zouden mij veel beter passen dan mijn eigen. Weet ik veel, maar dit staat boven dat allemaal. Ik ben een kind van God. Jullie, als je Jezus kent, jullie zijn kinderen van God. Daarom dienen we God. Met de bediening die we ontwikkelen, waarop we focussen en hopelijk in de praktijk brengen. Hemelse Vader, dit is een voorrecht om voor zulke mensen te staan die ik weet, heb gezien, heb meegemaakt, die u lief hebben, Vader, die voor u gaan, die geven om anderen te helpen hier in de omgeving. We zien velen die hier in de gemeente vanmorgen zijn, die geholpen zijn door deze gemeente. Ook, Vader, heb ik gezien in mijn eigen leven, aan het begin van deze gemeente, hoe deze mensen mijn vrienden zijn geworden. Mijn familie zijn geworden. Waar ik jarenlang een relatie mee heb. Vader, het is allemaal te danken aan het feit dat we kinderen van u zijn. En uw geest getuigt vanmorgen met mijn geest en met degenen die hier zijn, dat wij uw kinderen zijn. En Vader, ik wil sluiten met het verzoek aan u. Als er iemand is die dit niet zeker weet, dat hij of zij kind van u is, die niet zeker kan zeggen dat als ze dood zouden gaan vandaag, dat ze bij u in de hemel zouden zijn. Als ze dat niet kunnen zeker zeggen, niet van overtuigd zijn dat zij uw kinderen zijn. Vader, ik vraag dat zij mij of een ander hier in de gemeente opzoekt en vraagt dan uitleg hoe iemand een kind van God kan worden. O Vader, dank u wel voor de zekerheid die u geeft in de prediking van uw woord. Het is u en alles aan u te danken, Vader, dat in mijn leven ik dit voorrecht heb. En ik bid met z'n allen hier vanmorgen mee dat wij ieder een eigen bediening hebben om anderen te winnen voor Jezus. In zijn naam. Amen.